Het voor vandaag aangekondigde onderwerp is officieel de verheerlijking op de berg. Want zo noemen wij die geschiedenis waarbij de Heer Jezus in verheerlijkte gedaante gezien werd door drie van zijn discipelen. En ik lees eerst de geschiedenis voor uit Lucas 9. Dat is Lucas 9 vanaf vers 28. Daar staat: en het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En ziet, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elias, dewelke, gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zouden volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren met slaap bezwaard, en ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het geschiedde als zij van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1, en voor Mozes 1 en voor Elias 1, niet wetende wat hij zeide. Als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen, en ze werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Tot zover. Zij verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Waarom ook? En waarom zouden zij het ook verhalen? Het was ongetwijfeld een indrukwekkende gebeurtenis voor degenen die erbij waren. Maar historisch heeft het geen enkele functie, geen enkele betekenis. Het had net zo goed niet kunnen gebeuren. Je kan het in je Bijbel ook overslaan, dan mis je niets. Althans, voorlopig niet. Het is geen wereldschokkende gebeurtenis. Maar het neemt niet weg dat de apostel Petrus daar later op terugkomt, op deze geschiedenis, in 2 Petrus hoofdstuk 1... als hij het heeft over zijn prediking, de inhoud van zijn brieven en de basis daarvoor. Hij schrijft namelijk in 2 Petrus 1, want, aansluitend bij het voorgaande, maar dat laat ik nog even buiten beschouwing, 2 Petrus 1, vers 16, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. En zo verder. Met andere woorden, de apostel Petrus zegt: wij weten wat wij prediken. We zijn daarvan overtuigd. Wij zijn geen fabels nagevolgd, niet wat mensen in elkaar gestoken hebben, wat hij dan noemt kunstelijk verdichte fabelen. Maar, zegt hij, wij hebben goede grond voor hetgeen wij prediken. Want wij prediken een verheerlijkte Christus. Wij prediken namelijk de kracht en toekomst, vers 16, de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. En wij weten waar we over spreken, want wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Als het Johannes navraagt, die er ook bij was, die zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En Petrus zegt, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. En hij zegt niet eens wat je zou mogen verwachten. Wij hebben hem gezien na zijn opstanding. We hebben hem gezien als de opgewekte en wij zijn zijn getuigen. Dat lees je menigmaal in Handelingen, maar hier niet. Hier wijst hij op een andere gebeurtenis, op die simpele gebeurtenis eigenlijk, waarover we zojuist gelezen hebben in Lucas 9, over de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg waar nauwelijks iemand bij was. Inderdaad, Petrus en Johannes waren erbij, maar Petrus haalt die gebeurtenis aan ter onderbouwing, dat is niet helemaal het goede woord, maar in ieder geval hij haalt het aan als een argument voor de inhoud van zijn prediking. Hij heeft twee argumenten. De een is, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. En het andere is, en wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. In een toch wat merkwaardige volgorde. Want het profetisch woord dat zeer vast is, is wellicht, want ik ga daar nou niet op in, maar is wellicht klare taal. Ik bedoel, letterlijke taal, letterlijke profetieën, dat staat nog te bezien, maar daar ga ik gemakshalve dan maar even vanuit. En deze gebeurtenis, die verheerlijking op de berg, wat heeft de man dan gezien? Wat was er te zien? De Heer Jezus in een verheerlijkte gedaante. Nou en, dat hield na een paar uur weer op. Het was in ieder geval de andere dag voorbij. Als ik het allemaal goed gelezen heb tenminste, in Matthäus, Marcus en Lucas. Maar het zal toch duidelijk zijn dat de man een verheerlijkte Christus gezien heeft met Mozes en Elia. Ook in een verheerlijkte gedaante. En hij beschouwt het, Petrus hier beschouwt het, kennelijk, als de uitbeelding van wat hij zelf noemt tegenwoordige waarheid. Dat wil zeggen waarheid met betrekking tot de tegenwoordige tijd, van mijn part de tegenwoordige bedeling, maar in ieder geval waarheid met betrekking tot de tegenwoordige tijd waarin Christus verheerlijkt is, de Heer Jezus Christus verheerlijkt is en gezeten is aan de rechterhand Gods. En van daaruit en in die positie is hij gegeven aan de gemeente tot hoofd. Zo staat het letterlijk in Efeze 1, ongeveer het laatste vers. God heeft hem, die verhoogde Christus, aan de gemeente gegeven tot hoofd. Kortom, vanuit die positie bouwt hij zijn gemeente. En achteraf zegt Petrus dus hier in 2 Petrus 1, dat wat hij toen gezien heeft uitdrukking geeft aan het tegenwoordige werk van Christus. De tegenwoordige positie van Christus. En hij noemt dat zelfs eerst, want pas daarna wijst hij op de schriften. Nou, uiteraard primair de oud-testamentische geschriften, logischerwijze. Wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. In die volgorde had ik het nooit durven vertellen, maar Petrus doet het wel. Hij zegt, het is eerst wat wij gezien hebben. En daarna is het ook wat wij lezen, als we het goed doen tenminste, in de schrift. Dat die verheerlijking op de berg een uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd, om zo te zeggen, dat zegt Petrus tamelijk duidelijk. Hij heeft het over de herhaling van zijn prediking, dat wil zeggen, in de voorgaande versen zegt hij, ik blijf steeds dezelfde dingen vertellen, ik weet het, het is steeds hetzelfde. Hij zegt maar, zegt in vers 12 van 2 Petrus 1, daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, over de rijkelijke toevoeging van de ingang in het koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus, dat is vers 11. Ik zal niet verzuimen u altijd, bij elke gelegenheid, daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Petrus gaat ervan uit dat zijn lezers inderdaad de tegenwoordige waarheid kennen. Die luidt dat de Heer weliswaar een koninkrijk heeft, maar niet op aarde, maar in de hemel. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zal zijn, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, net als altijd, een paar versen eerder, bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang, onthoud dat woord even, daar hebben we het later nog over, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want het is de moeite waard. Het is wis en zeker. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. We hebben u bekendgemaakt de kracht en toekomst, de wederkomst dus, de kracht en toekomst van de Heer Jezus Christus. En we zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Petrus en de zijnen kennen de Heer in een positie aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd, met consequenties voor het heden, dat is die tegenwoordige waarheid, en met consequenties voor de toekomst, want dat heeft betrekking op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus in heerlijkheid, waarbij hij in verheerlijkte gedaante weliswaar ook op een berg zal verschijnen, maar ook meer definitief zal het zijn heerlijkheid de aarde, zeg maar de schepping, vullen. En dat is in de wederkomst van Christus uiteraard. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes daarover. En Petrus zegt, we zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Dat is één, en het andere is, en wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als een licht, schijnend als een licht in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw hart. Het zijn eigenlijk allemaal stuk voor stuk verwijzingen naar oud-testamentische uitspraken die hij hier aan elkaar breidt. Maar daarna doet hij nog een belangwekkende uitspraak, namelijk dit eerst wetende. Dus regel 1, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mannen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Wat de apostel zegt zal de meeste van u bepaald niet onbekend zijn. Wat hij zegt is dit, dat je niet een schriftgedeelte in zichzelf kunt, sterker nog, mag verklaren, of een poging althans daartoe ondernemen, want die verschillende schriftgedeelten staan niet op zichzelf. God heeft voortijds veelmaal, in verschillende porties staat er, portions staat er in de King James Version, in afleveringen. God heeft voortijds, Hebreeën 1 vers 1, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. En dat betekent dat we al die porties, al die afleveringen inderdaad naast elkaar moeten leggen en moeten vergelijken. Ik zeg het nog maar een keer. Ik denk dat de grootste fout die gemaakt wordt bij het lezen, dan wel bestuderen van de Bijbel, is dat men een deel eruit neemt en zich daarop concentreert. En het daarbij laat. Als je het mij vraagt, daar komen de meeste vreemde, onbijbelse, ongezonde leringen vandaan. Men neemt één schriftgedeelte en men doet er wat mee. En dat zou men niet doen. Men zou het laten staan zoals het staat. En men zou het vergelijken met andere schriftgedeelten. Met welke dan wel? Ja, dat is de moeilijkheid, ja. Dat is het ook, hè? En daarom staat er, indien het iemand van u een wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeert. En daarom staat er in de Bijbel dat de Geest, de Heilige Geest, de Geest der waarheid, ons in heel de waarheid zou leiden, enzovoorts. Daar hebben wij zelf niet al te veel grip op, maar een beetje wel natuurlijk. Maar we zouden ons dit bewust zijn. Schrift met schrift vergelijken. Ik zal het ook meteen doen, want ik blader meteen terug van 2 Petrus 1 naar helemaal Johannes 1. Waar blijkbaar Johannes precies hetzelfde zegt als Petrus, maar dan iets minder uitgebreid. En ik doe het maar kort. Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden. Een andere keer leg ik u weer uit dat het gewoon betekent, het woord is vervuld geworden. Want dat is wat het betekent. Het woord is vervuld geworden, wat God van oudsher van den beginne, vers 1, gesproken heeft. En sindsdien ook herhaald heeft, want God heeft van den beginnen gesproken, voortijds, veelmalen op velelei wijze, Hebreeën 1 vers 1. Wel, dat woord van God, dat profetische woord, dat zeer vast is, dat is vlees geworden in de zin van het heeft handen en voeten gekregen. Die Nederlandse uitdrukking komt het dichtst bij deze oorspronkelijk Hebreeuwse terminologie. Het heeft handen en voeten gekregen, het is vervuld geworden. Dat wil zeggen, de Messias is verschenen en het nieuwe verbond is aangebroken. Maar wat zegt Johannes? Hij zegt, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enig geborene van de Vader. En dan vol van genade en waarheid. Ik ben altijd blij dat men hier in mijn Bijbel althans ook inderdaad die parenthese heeft afgedrukt. Dat wil zeggen de haakjes erbij heeft afgedrukt, zodat je weet hoe de zin loopt. Hè? De zin loopt, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond vol van genade en waarheid. Dat is de zin. En er komt een toelichting tussen haakjes. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader. Wanneer heeft Johannes of hebben Johannes en de zijnen de heerlijkheid van de Heer aanschouwd? Ja, op de berg. Op de berg. Kort dan, hè. U weet hoe het was, de Heer Jezus leefde hier op aarde en hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben, zegt Jesaja 53. Bovendien de Heer zelf zei, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden en dat zei hij binnen 24 uur voordat hij gekruist werd. Met andere woorden, hij was niet verheerlijkt en hij leefde niet verheerlijkt hier op aarde. Wanneer heeft Johannes dan, en wanneer hebben de discipelen eventueel meervoud, wij, wanneer hebben zij de heerlijkheid van de Heer aanschouwd? In zijn opstanding soms? Nou ja, Maria dacht dat het de tuinman was. En de discipelen zelf, die twee onderweg naar Emmaus hadden niet in de gaten met wie zij van doen hadden. Dachten, dat is gewoon een man. Toch? En die 500 op één keer in Galilea, waar ook die wonderbare visvangst was enzovoorts, dat is Johannes 21, die 500 op één keer, daarvan staat, ja, ze wisten dat hij het was, maar toch herkenden ze hem niet. Verheerlijkte gedaante, daar was geen sprake van. Wanneer hebben ze dan zijn heerlijkheid aanschouwd? En let op wat er hierbij staat. Hè? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader. Suggererend, ik hoop dat u kunt lezen, maar ja, dat mag ik natuurlijk ook niet zeggen. Hè? Een heerlijkheid als des enig geborene van de Vader, suggererend dat hij dat toch niet was. Als des enig geborene van de Vader. En u hoeft daar geen moeite mee te hebben, want termen als enig geborene van de Vader enzovoort zijn termen die van toepassing zijn op de Heer Jezus in en sinds zijn opstanding. Officieel, vergeet dit woord niet, officieel. Waarmee niet ontkend is dat van tevoren bekend kon zijn dat hij dit zou zijn, maar officieel pas in zijn opstanding. Degene met het eerstgeboorterecht, de enige geborene. De eerstgeborene, het is feitelijk een synoniem daarvoor. Maar dat werd hij pas in zijn opstanding. Dat zijn schriftplaatsen genoeg die dat ook zwart op wit zeggen. De eerstgeborene uit de doden, de eersteling aller creaturen en hoe dat maar heten mag, dat is pas in zijn opstanding. Maar waar Johannes over spreekt, is over de Heer Jezus voor zijn opstanding, die aan hen verschenen is, aan Petrus, Jacobus en Johannes, in heerlijkheid voor de gelegenheid. Als een teken, vooruitgrijpend als het ware, maar beter is natuurlijk vooruitwijzend naar zijn verheerlijking. En dat is maar niet zijn opstanding, dat is zijn opstanding inclusief zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods. Want dat is de verheerlijkte positie van Christus uiteraard. En dat werd uitgebeeld eveneens op een hoge plaats. Het was wel niet de hemel, maar het was dan toch een berg. Hoog. En bij gelegenheid nog in een wolk ook. En zo verder. Kortom, Johannes en Peter schrijven beide terug naar deze geschiedenis. En niet alleen hier Johannes, maar ik denk dat achter 1 Johannes, de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, dezezelfde gedachte schuil gaat. Maar ik ga er maar verder niet op in. Het is gewoon om van tevoren, aan het begin van de dag te zeggen, deze gebeurtenis op die berg der verheerlijking, welk het maar was, is een uitbeelding op voorhand van het werk Gods en de positie van Christus in onze tegenwoordige tijd. Dat is waar Johannes het over heeft, maar in elk geval uitdrukkelijk, expliciet, dat is waar Petrus het over heeft. En daarna zouden wij die geschiedenis zelf lezen, bestuderen en vooral ook vergelijken, uiteraard. Hè. Maar we lopen meteen tegen 2 fenomenen op. Het een is dat God tot ons spreekt, ook tot ons nu, tot ons spreekt via beelden. Ik probeer het netjes te zeggen, het woord typologie of symboliek te vermijden, want ja, dat zijn ook van die begrippen die, waarvan de definities niet helemaal vaststaan. Maar de Heer spreekt in ieder geval in beelden, want de Heer spreekt op velerlei wijze. En zoals Petrus zei, eerst zei hij, we hebben dat gezien op de berg der verheerlijking, en daarna zegt hij, en wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Er zijn 2 dingen bij hem, daar. Neemt niet weg dat in het profetisch woord natuurlijk ook dit soort gebeurtenissen voorkomen, die louter fungeren als illustraties van wat later geschieden zou. En dingen als de verheerlijking op de berg, zulke gebeurtenissen als uitbeelding van onze bedeling, zulke gebeurtenissen vinden we in het Oude Testament ook. En daarmee sluit het weer bij elkaar aan. We hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En wat het profetisch woord betreft, regel 1, je moet eerst weten, anders is het überhaupt niet zeer vast, maar anders kun je er alle kanten mee op, zoals de volksmond zegt. Regel 1 is, men zal schrift met schrift vergelijken. Uitgaande van de gedachte dat de Bijbel 1 geheel is en maar 1 schrijver kent. En dat het niet verschillende mensen waren die het voortbrachten, maar het waren mensen Gods die door 1 en dezelfde Heilige Geest gedreven werden. En dus zou men het als 1 geheel moeten nemen en de schrift met schrift vergelijken. Het leuke vind ik overigens dat nog nooit, dat is even een ander verhaal, maar het is wel leuk. Dat nog nooit iemand een zinnige verklaring heeft gegeven bij mijn weten. Waarom het leven van de Heer Jezus hier op aarde beschreven wordt in 4 verschillende Bijbelboeken. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. zodat wij weer gedwongen worden tot het samenstellen, het schrijven, het publiceren van een zogeheten harmonie der evangeliën, zo heet dat. Dat heet harmonie der evangeliën, waarbij de evangeliën Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes naast elkaar worden afgedrukt of in elkaar worden geschoven, zodanig dat je nog maar één verhaal overhoudt. Dat heet harmonie der evangeliën. Maar waarom moet een mens samenvoegen wat God gescheiden heeft? Ik kom me toch bekend voor. Nou, doe maar. We hebben geen tijd voor. Waarom komt dat in vieren tot ons? En dan komt hij in de pauze naar me toe en zegt hij, ja, maar dat komt omdat in Matthäus wordt de Heer beschreven als koning, in Marcus wordt de Heer beschreven als dienstknecht, in Lucas wordt de Heer beschreven als mens, zullen we maar zeggen, en in Johannes wordt de Heer Jezus beschreven in zijn goddelijke positie. Dan zeg ik, ja, heb u dat van uzelf of heb u dat uit een boekje? Ik bedoel, ligt dat er zo dik bovenop dan? Is er iemand van u wellicht die die evangelie gelezen heeft en aan het eind daarvan dacht, dat is leuk, in Matthäus de Heer Jezus als koning, in Marcus de Heer, dat geloof je toch zelf niet? Ik zeg niet dat het niet zo is, maar ik zeg alleen dat je slechts met veel moeite tot die gedachte komt. En dat het ook heel makkelijk is om het te weerleggen. Omdat je heus de Heer Jezus ook als koning tegenkomt in Marcus en in Lucas en in Johannes. En in Lucas vind je de Heer wel degelijk in zijn positie van de erfgenaamde zoon van God enzovoorts. Ik heb het trouwens net gelezen. Het staat in Lucas, daar gaat het over de Heer Jezus als mens, hè, volgens de gangbare opvattingen. En wat staat er? Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Waarom staat dat dan in Lucas? Zou dat dan niet specifiek in het Johannes-evangelie moeten staan? Maar daar staat het niet. Heel die gebeurtenis niet. En ik zeg dat niet om je in verwarring te brengen. Ik zeg het alleen omdat het hele idee van verschillende aspecten, verschillende standpunten van de vier evangelisten, ja, dat is er ongetwijfeld wel. Maar je moet toch aardig ervoor doorgeleerd hebben, lijkt mij, om dat zo te kunnen, tot je te kunnen nemen. En daarna kun je er toch niet veel meer mee. Of het zou moeten zijn dat je vergelijkingen maakt met de vier dieren uit Openbaring, of de vier cherubim uit Ezechiël en dat soort zaken meer. Maar goed, dan ben je toch langzamerhand al een heel eind van huis. Waarom moet het in vieren? Nou ja, eerlijk gezegd, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat wij in de praktijk, zodra wij beginnen te lezen in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, worden wij ineens gedwongen, min of meer gedwongen, om schrift met schrift te vergelijken. Je leert het spelenderwijs. En dat heb je nodig, dat moet je ook kunnen, want je moet leren dat te doen. Je leert het spelenderwijs, want je hebt hier vier aparte verslagen, om zo te zeggen, van, laten we maar populair zeggen, de dagen des vleeses van de Heer Jezus. En om het volledig te snappen, zou je het toch min of meer naast elkaar moeten leggen. Misschien niet die hele Bijbelboeken, maar dan toch de verschillende episoden die hier beschreven worden. En als we spreken hier over de verheerlijking op de berg, dat is in Lucas 9, dan moet u weten dat het ook gevonden wordt in Marcus 9 en in Matthäus 17. En daar vind je net zo goed zo'n verslag, en toch is het niet, het is niet woordelijk hetzelfde. Het is hier en daar wat anders. En of dat verschil nou echt er is omdat de ene evangelist spreekt over de Heer als koning en de andere over de Heer als dienstknecht. Ja, dat ga ik heus niet beargumenteren, dat vind ik niet zo nodig. Maar dat men ze naast elkaar zou leggen, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En wat er dan gebeurt, is dat je meteen de twee belangrijke dingen doet waar Petrus het over heeft. Namelijk, je wordt bepaald bij een teken dat de Heer doet, want dit is een teken. Nou ja, een teken dat door de Heer Jezus gedaan wordt. Ik bedoel, via hem, het is altijd God die de tekenen doet. Het is altijd de Vader die de tekenen doet door de Heer Jezus. En een van die tekenen is deze gebeurtenis van de verheerlijking op de berg. Maar waar is het een teken van? En terwijl je dat nazoekt, word je gedwongen dus een vergelijking te maken tussen Matteüs, Marcus en Lucas. In Johannes vind je het niet. Dit die gebeurtenis als zodanig tenminste. En daarna Petrus. En bij nader inzien, 2 Petrus 1 dus, waar we net waren. En bij nader inzien ook Johannes 1. En wellicht dan nog 1 Johannes 1. Hetgeen wij aanschouwd hebben, hetgeen we gezien hebben, hetgeen we aanschouwd hebben, dat verkondigen wij u. Enzovoorts. Maar goed, daar ga ik niet verder op in, dat vind ik niet zo'n punt. Maar je wordt wel bepaald bij de meest fundamentele zaken in verband met het lezen van de Bijbel. En dat lijkt me wel nuttig. Hè? En als je dan begint, krijg je meteen een probleem. Want we begonnen net in Lucas, het geschiedde, vers 28, vers, hoofdstuk 9. Het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. Maar lees je het nou na in Matteüs 17, vers 1. Dan staat daar, en na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. Hebben we die? Dan zit je meteen al, hè? Was het nou na 6 dagen of was het na 8 dagen? De 8 dagen zijn het Lucas 9 en de 6 dagen zijn het Matteüs 17 vers 1 en Marcus 9, vers 2. Na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes en bracht hen op een hoge berg bezijden. Alleen, dat woord bezijden is het enige verschil in dit geval. Was het nou 6 dagen of 8 dagen? Kan ons wat schelen, zeg, wanneer het was. 6 dagen na wat? Of 8 dagen na wat? En maakt het wat uit hoeveel tijd er tussen zat? Nou, als u mij vraagt, het maakt weinig uit. Kijk, het is heel simpel. Waar we mee van doen krijgen namelijk, is met dat aardige verschijnsel dat het altijd moeilijk is om uit te rekenen hoeveel dagen er verlopen tussen dit en dat. Hoe reken je dat uit? Wat reken je mee? Ik heb geen probleem met dat de een zegt na 6 dagen en de ander zegt na 8 dagen. Ik hoef er niet eens over na te denken. Beschouw het niet als een tegenstrijdigheid. 6 dagen, dat is de exclusieve rekenmethode. 8 dagen is de inclusieve rekenmethode. En wij vinden het wiskundig niet verantwoord, beide niet. Dus wij komen uit op 7 dagen. U weet nog hoe dat werkt? De inclusieve rekenmethode. Dan is het 2 dagen tot op, laten we rekenen tot zondag. Van nu, het is, tot maandag. Het is nou zaterdag, rekenen tot maandag. Inclusief zijn dat 3 dagen. Exclusief is het er maar 1. Want tussen de zaterdag en de maandag zit maar 1 dag. En dan heb je een verschil van 2, dus moeilijker is die niet. Is het belangrijk hier? Hier misschien helemaal niet. Maar... wij komen in de Bijbel, wij lopen in de Bijbel en ook in Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, dan lopen wij tegen dit verschijnsel op. En het is discussie over tot in onze dagen. Niet over hoeveel dagen zijn van zaterdag tot maandag, maar wel hoeveel dagen zijn het van vrijdag tot zondag. Ik bedoel, van Goede Vrijdag tot Eerste Paasdag, bedoel ik. Hoeveel dagen tot aan de opstanding van Christus, vanaf zijn kruisiging? Nou ja, 1, 2 of 3. Er zat maar 1 dag tussen. Je ziet wiskundig, zo nauwkeurig mogelijk hebben, zijn 2 dagen. Van vrijdag naar zaterdag en van zaterdag naar zondag zijn het er 2. En volgens de inclusieve rekenmethode zijn het er 3. Vrijdag wordt meegeteld, zaterdag en dan zondag. Dat zijn 3 dagen. En wat lees je dus in de Bijbel? Na 2 dagen of na 3 dagen, maar het maakt geen enkel verschil. Of op de 3e dag. De enige die daar problemen mee hebben zijn de rekenkundigen onder ons. Daar blijft het dan ook bij. Want voor de rest is het maar hoe je het op de kalender aanstipt. Het is maar hoe iemand rekent, uit welke cultuur die komt en hoe het weer vandaag is. En wat het maar was allemaal, dat hangt van de omstandigheden af. Ik heb er geen probleem mee. Maar als de een zegt 6 dagen en de ander 8 dagen, weet ik dat wij het zouden uitrekenen als exact 1 week. 7 dagen. En dus weten we het heel nauwkeurig. Juist heel nauwkeurig. 1 week later. We hebben trouwens in de Bijbel ook ooit een keer in het Nieuwe Testament, maar dat is aan het eind van deze geschiedenissen, in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, hebben we ook iets over 1 week later. Dat is namelijk eveneens gerekend tot aan die zondag, de opstanding van Christus, maar dan vanaf de intocht in Jeruzalem. En daar is een verband tussen. Uiteraard. Dat weet u toch, hè? Ik ga het niet voorrekenen nu, maar het is goed te doen. De intocht in Jeruzalem, zo heet dat, dat was het niet, maar zo heet het. De intocht in Jeruzalem was op de 10e van de eerste maand. En de opstanding van de Heer Jezus was op de 17e. Was weer op de 1e dag der week. Maar precies 1 week later. En het verband daartussen, dat mag niet al te moeilijk zijn. De zogenaamde intocht in Jeruzalem, die eindigde op de Olijfberg. Toen weende de Heer over de stad. Men leest dat even na in Lucas 21 is geloof ik. Nou, Lucas. Men leest het daar even na, want daar staat het uitgebreidste. Daar staat, ze zagen de stad, de Heer weende over de stad en toen werd het geen feestelijke intocht, maar dan werd het een treurige optocht de stad binnen. En iedere avond ging de Heer weer de stad uit, want hij wilde in die stad niet overnachten. In plaats daarvan had hij zijn domicilie gekozen, niet in Jeruzalem die dagen, maar op de Olijfberg staat er, en voor zover wij weten, dus in het huis van Lazarus, Maria en Martha, enzovoort. Met andere woorden, de geschiedenis brak daar af, op de Olijfberg. En dat herhaalde zich in Handelingen 1, op Hemelvaartsdag. Daar verdween de Heer en daar brak de geschiedenis af. Dat is 2 keer. Nee, het was eigenlijk de 3e keer, want in Ezechiël, ik denk hoofdstuk 10 of 11, is sprake van de heerlijkheid des Heren die voor het laatst gezien werd op de Olijfberg. Werd daar al aangekondigd. En 1 week later, namelijk na de 70e week van Daniël, dan zal de Heer alsnog zijn voeten zetten op de Olijfberg, maar dan als de opgewekte met de littekens van zijn kruisiging enzovoorts in zijn handen. Dan zal hij opnieuw verschijnen voor Jeruzalem. En van daaruit gaat de geschiedenis verder. En daar zit zo'n week tussen, dus niet voor niks dat het op dezelfde dag van de week herhaalt enzovoorts. Sluit bij elkaar aan. En dat is hier dus ook het geval. Dat is net zoiets. 1 week later. Verheerlijking op de berg. maar een week na wat? Na vers 22 van Lucas, ik hou het maar even bij Lucas vooralsnog, Lucas 9. Ik moet eigenlijk vers 21 meenemen. Hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zouden zeggen. Wat? Dat hij de Christus was. Maar dat is vers 20. En de reden daarvoor kent u langzamerhand, hè? Hij was het ook nog niet. Hij moest het nog worden. In zijn opstanding. En hier staat het ook meteen, als je tenminste netjes achter elkaar leest, hè? Peter zei, de Christus Gods, en hij gebood hen scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende, de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de ouderlingen, overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Hij zou eerst ter dood gebracht worden. En pas daarna, in zijn opstanding, ten derde dagen. Hoe reken je dat uit, ten derde dagen, inclusief of exclusief? Ja, dat hangt nog, hè, dus. Maar goed. Maar hij zou sterven en opstaan, en de Heer zei tot allen, vers 23, zo iemand achter mij wil komen, dat wil zeggen mijn navolger wil zijn, letterlijk dus wie mijn discipel, navolger, volgeling, wil zijn, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij met kruis en al, zijn smaadheid dragende, heet het in Hebreeën 13 bijvoorbeeld, tot hem uitgaand buiten de legerplaats waar ook de Heer gekruist werd, staat er allemaal bij daar, hè. Want zo wie zijn leven behouden wil, zal het verliezen, maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen? Want zo gaat dat, hè. Je kan de hele wereld winnen, maar dood ga je toch, staat er. Dat is wat er staat. Wat heb je eraan? Wat moet je ermee? En zo verder. En dan vers 27, ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen dergenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken totdat zij het koninkrijk God zullen gezien hebben. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij meenam, Petrus enzovoorts. Petrus, Johannes en Jacobus, ze klommen op een berg en daar zagen zij dat koninkrijk Gods. In miniatuur, zei mijn vader trouwens. In miniatuur. Een afbeelding ervan. In het klein. En dat is dus wat we hier vinden. Hoe dat koninkrijk Gods zou aanbreken. Dat wil zeggen niet hoe het geopenbaard zou worden. Maar hoe het verborgen zou blijven in de hoogte. Uitgebeeld op deze berg. En dat gebeurde een week later. Zo doet hij dat, hè. Nee, wat me te binnen schiet gewoon is nu dat de Heer, dat Abraham zegt, Sarah zal een zoon hebben, want op deze gezette tijd des jaars, over 1 jaar, zal Sarah een zoon hebben. Met andere woorden, op de verjaardag van Isaac, hij werd toen -1, ja, werd zijn geboorte aangekondigd voor over 1 jaar, dezelfde tijd enzovoorts. Staan vaste data voor, zich herhalende data. Dat vind je hier dus ook, hè. De Heer spreekt over zijn dood en opstanding. Naar aanleiding van dat Peter zei, gij zijt de Christus Gods, want zo wordt het hier geformuleerd. En een week later, dezelfde dag van de week dus, welke dag het maar was, dezelfde dag van de week, dan krijgt Petrus en Jacobus en Johannes, krijgen die Christus te zien. Bij wijze van prematuur. En later zegt hij, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd toen wij met hem op de heilige berg waren. Enzovoorts. En dat is ook de enige verklaring, lijkt mij, voor de uitspraken van vers 27. Die van, Er zijn er die hier staan die de dood niet zullen smaken totdat zij het koninkrijk Gods zullen gezien hebben. Dan kan je wel zeggen, ja, dat ze hebben dat meegemaakt, de prediking in de dagen van handelingen van het koninkrijk Gods enzovoorts. Ja, maar dat staat er niet. Er staat niet dat ze die prediking daarvan zouden meemaken. Er staat dat ze het koninkrijk Gods zouden zien. En de Heer Jezus zelf heeft menigmaal gezegd, als het komt, wordt het niet gezien. Ik bedoel, als het aanbreekt, wordt het niet gezien. Het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Het koninkrijk is in uw lieden. Dat kan je helemaal niet zien. Het zal pas zichtbaar gemaakt worden in de openbaring van Jezus Christus. Dat wil zeggen, in zijn wederkomst. Maar deze drie apostelen, sommige van die hier stonden, vers 27, deze drie hebben een week later inderdaad de Heer gezien in verheerlijkte gedaante. En daarmee is die uitspraak uit vers 27 vervuld. Je zou gewoon doorlezen eigenlijk, hè. Totdat zij het koninkrijk God zullen gezien hebben, het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij meenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. Hij klom op de berg om te bidden. In Matteüs 17 staat, hij bracht hen op een hoge berg. Alleen. Dat wil zeggen, afgezonderd van de overige discipelen. En in Marcus 9 vers 2, bracht hen op een hoge berg bezijden. Dat in de zin van, hij nam hen terzijde. Hij nam hen apart. Hij liet de andere discipelen beneden aan de berg. En hij ging met deze drie, ging hij de berg op. En alleen hier in Lucas 9 vers 28 staat erbij dat het was om te bidden. Wat bedoel je nog? Nee, dat kom je niet tegen als je Matteüs leest of Marcus. Maar het is essentieel, toch? En daarom, je moet schrift met schrift vergelijken. Trouwens, men zou ook meteen zich realiseren dat in Marcus 5, waar sprake is van de genezing, om zo te zeggen, opwekking, van het dochtertje van Jairus. En in het voorbijgaan de genezing van de bloedvloeiende vrouw. Daar staat in vers 37 van Marcus 5. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. Wat bedoel je? Dus andere gelegenheid waarbij slechts drie discipelen, waarbij drie discipelen, deze drie namelijk, afgezonderd worden van de rest. En in dit geval, als je mij vraagt, toch een wat bevoorrechte positie krijgen, doordat zij erbij zijn als dat dochtertje van Jairus wordt opgewekt. Je komt ze bovendien ook tegen in Marcus 14... Vers 33, eerst vers 32, dan herkent u hem meteen. Zij kwamen in een plaats, welke naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zit hier neder totdat ik gebeden zal hebben. De Heer gaat bidden. Dit is niet op een berg, sterker nog, dit is in een dal. Gethsemane, een lage plaats. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden en zo verder. En daarna staat er dat die discipelen in slaap vielen. Hij komt later bij hen terug, vers 37. Hij kwam en vond hen slapende en zei tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Die drie waren in slaap gevallen bij deze gelegenheid. Maar waar het me om gaat, is dat wij die drie discipelen dus wel vaker geselecteerd vinden in een bevoorrechte positie bij de Heer, terwijl de anderen worden achtergelaten. Dat is één ding. En het andere is over dat hij op de berg ging om te bidden. Dat is Lucas 9, waar we waren. Of, nee, dat was, ja, was Lucas 9, vers 28, waar dat bij staat. Hij ging op de berg om te bidden. En hij nam mee Petrus, Johannes en Jacobus. Wij vinden dat bidden op een berg ook in Matthäus 14. Dat is niet in de geschiedenis van de verheerlijking op de berg, maar in een andere gelegenheid. In Matthäus 14, vers 23. De Heer dwong zijn discipelen in het schip te gaan en voor hen af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En dan vers 23. En als hij de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En daar was hij dan. De avond. En in de nacht. Waarschijnlijk. Terwijl de discipelen in een bootje waren. Op zee. Op het meer van Galilea. En in de storm terechtkwamen. Weet u nog? En de Heer was er niet bij. De Heer was op de berg om te bidden. Ik noem er nog een. In Marcus 6. Begrijp je me goed? Ik noem niet gebeurtenissen. Ik noem schriftgedeelten. Waarin je soms dezelfde gebeurtenissen vermeld vindt. Bij herhaling, maar dat zal ook wel een reden hebben. Marcus 6, vers 45 en 46. Terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en voor hen heen te varen aan de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten, vers 46. En als hij aan dezelfde hun afscheid gegeven had, ging hij op de berg om te bidden. En daarna gaat het verhaal op dezelfde wijze verder. Namelijk, ze zijn in het schip. Op zee en raken daar in moeilijkheden. Zo ook in Lucas 6. Zeg ik dat goed? Ja. Lucas 6, vers 12. En het geschiedde in die dagen dat hij uitging naar de berg, welke het maar was, om te bidden. En hij bleef de nacht over in het gebed tot God. En hier lees je niks verder over storm op zee of wat dan ook. Maar kennelijk over een gewoonte van de Heer, iets wat hij in ieder geval vaker deed. In de eenzaamheid de berg opgaan, al of niet met die drie discipelen. Om te bidden. En daarmee vind je het ook nog in Johannes hoofdstuk 6. En dat is weer de geschiedenis bij de zee en het schip enzovoorts. Waar staat in vers 15? En dit is het nut van vergelijken. Niet zeggen, ja, dat is allemaal dezelfde geschiedenis, ik hoef het maar één keer te lezen. 6 vers 15 van Johannes. Jezus dan wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen opdat ze hem koning maakten, ontweek wederom op de berg hij zelf alleen. En als het avond geworden was, gingen zijn discipelen af naar de zee en de zee verhief zich, het was duister geworden en Jezus was tot hen niet gekomen. Hier staat niet bij dat hij op de berg ging om te bidden, maar de vergelijking met die andere schriftgedeelten is duidelijk genoeg. Hè? En hier wordt deze geschiedenis in verband gebracht met: zij wilden hem met geweld koning maken, maar hij ontweek wederom. Hij ging de berg op om te bidden. En dan ontstaat daar die situatie van de Heer Jezus op deze berg, biddend, waarschijnlijk ook voor de zijnen. Die beneden waren, onderaan de berg, dan wel die in een schip waren en op zee in moeilijkheden kwamen. Ik heb het niet met u gelezen, maar als ik verder gelezen had in Lucas 17, Wat was het? Waar waren we? Nee, ik zeg het verkeerd. In Lucas 9, sorry. Want daar zijn wij begonnen. Als ik daar verder gelezen had, dan hadden wij gelezen over wat er in die tussentijd beneden aan de berg plaatsvond, terwijl de Heer met die drie discipelen op die berg was om te bidden. En waar ze hem in verheerlijkte gedaante zagen. Wat zij vonden namelijk, dat is vers 37 van Lucas 9, het geschiedde desdaags daarna. Let op, dat staat ook bij de anderen er niet allemaal bij. Desdaags daarna. Maar nou weet je dus dat ze de nacht over op die berg gebleven zijn, hè? Maar goed, het geschiedde desdaags daarna, als zij van de berg afkwamen, dat hem een grote schare in het gemoet kwam. In het gemoet met een T, leuk hè. Dat is leuk voor de taalkundigen onder ons. Een grote schare kwam hem in het gemoet. En ziet, een man van de schare riep uit, zeggende: meester, ik bid u, zie toch mijn zoon aan, want hij is mij een enig geborene. En zie, een geest neemt hem en scheurt hem van stonden aan. En nu, vers 40, en ik heb uw discipelen gebeden dat ze hem zouden uitwerpen, die geest namelijk, die boze geest, en ze hebben niet gekund. Met andere woorden, terwijl de Heer met 3 van de 12, om zo te zeggen, op de berg was en daar in verheerlijkte gedaante gezien werd door 3 van de 12, waren 9 van de 12, dat is 3 keer zoveel, er waren 9 van de 12 beneden op de begane grond, om zo te zeggen, aan het proberen om de macht van de duivel te overwinnen, dan wel een boze geest uit te drijven, en het lukte hen niet. En zo kwamen ze in moeilijkheden. En bij die andere gelegenheid was de Heer op de berg en om te bidden, 's nachts ook. En toen waren de discipelen in het scheepje en ze raakten in moeilijkheden vanwege de woeste baren van de Levenszee. Zoals het lied dat ongeveer zegt. Meester, de stormwind giert woedend. En dat soort zaken meer. Kijk, dit is schrift met schrift vergelijken. Leg het maar naast elkaar. En je krijgt hetzelfde beeld te zien. Een verheerlijkte Heer, biddend. En de discipelen, althans voor zover ze beneden zijn, in moeilijkheden en bezig met een strijd die ze niet kunnen winnen. Zult het vandaag moeilijker maken nog? Wat dacht u van Exodus 17? Ik hoop dat ik het goed zeg. Kijk of ik een notitie heb. Nee. Nou, Exodus 17. We proberen hem even. Ja. Exodus 17. Vanaf vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. En Mozes zei tot Jozua, dit is eigenlijk de introductie van Jozua, hier in de Bijbel min of meer, Jozua. Mozes dan zei tot Jozua, als hij een Griek geweest was, dan had hij Jezus geheten. Jozua, Yeshua. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Morgen sta ik op de berg en de staf God in mijn hand, zegt Mozes. Wat zou je daar doen op de berg? Bidden. Komt hier nou ook min of meer, tot althans uitgebeeld. En terwijl Mozes op die berg is, is het volk beneden bezig, onder leiding van Jozua, om te strijden tegen de Amalekieten. En lukte dat ook? Ja, dat is twijfelachtig. Het is maar wat je doelstellingen waren, zal ik maar zeggen. Hè? Maar lees maar mee. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur, niet alleen Mozes, Aaron en Hur ook, klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, als uitbeelding van gebed. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen. Dat schreef even later Paulus aan Timotheus. Hè? Terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Het was met wisselend succes. Die heb je toch, hè? Doch de handen van Mozes werden zwaar, daarom namen zij een steen en legden die onder hem dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze en de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zei de Heer tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En hier kan ik wel stoppen. De vraag is, en was het gelukt? Hè? Nee. Nee. Het kwam niet verder in het gunstigste geval dan dat Israël de overhand had op de Amalekieten. Zo staat het toch? Zoiets? Ja, zoiets. Hè? Terwijl Mozes zijn hand ophief, vers 11, was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Dus die strijd, het verloop van die strijd ging heen en weer. En u weet dat het niet gelukt is. Want zou je gedacht zijn wat Israël later nog met de Amalekieten te stellen gehad heeft? Ja, tot in de geschiedenis van Esther aan toe. Want Haman was de erfgenaam van de troon over de Amalekieten als afstammeling van Agag. Wisten we erachter wel. En bovendien, het is nog niet afgelopen, dit verhaal, deze geschiedenis, want er staat dat de Heer zegt tot Mozes, schrijf dit op, schrijf op. Leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Ooit in de toekomst namelijk, vers 16, dewijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. En dat is inderdaad tot in onze dagen nog steeds het geval. En in Deuteronomie 25 wordt erop teruggekomen en wordt gezegd, vergeet het niet, voordat Mozes afscheid neemt van het volk, in zijn laatste woorden tot het volk zegt hij, vergeet het niet. Als één keer die belofte vervuld wordt, als gij voor het land erfelijk zult bezitten, dan zult u een einde maken aan Amalek. Dat moet nog gebeuren in de wederkomst van Christus. Want als u mij vraagt, die laatste menselijke vorst, ik heb niet over de antichrist naar Bijbelse maatstaven, maar die laatste menselijke vorst over de, dat beest zal ik maar zeggen, die hoorn, over dat antichristelijke rijk, is als u mij vraagt weer een afstammeling van Haman. Maar goed, een Amalekiet dus. In elk geval pas dan, in de wederkomst van Christus, zal daar een eind aan gemaakt worden. En het zal toch moeten duidelijk zijn dat deze geschiedenis ook hier in Exodus 17 een uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd. Wij zijn verlost uit Egypte, wij zijn onderweg naar Kanaan. Datzelfde beeld wordt ook gebruikt in 1 Korinthe 10, het hoofdstuk min of meer. En in Hebreeën 3 en 4, om maar eens wat te noemen, daar staat zelfs dat hun deze dingen zijn overkomen, ons tot voorbeelden, omdat wij ervan zouden leren, toch? Je zou het moeten herkennen. We zijn onderweg naar het beloofde land, onderweg strijden we tegen de Amalekieten. Wij kunnen daartegen stand houden, maar we kunnen niet de Amalekieten vernietigen of definitief verslaan. Dat komt pas in de toekomst. Na de opname van de gemeente. Pas als we in het beloofde land zullen gekomen zijn. En hetzelfde geldt voor Israël op aardsniveau uiteraard ook. Maar wij hebben een Heer in de hemel. Een verhoogde. Die voor ons bidt. Uitgebeeld in Mozes uiteraard. Die een type is van Christus. Christus namelijk de middelaar van het nieuwe verbond. Zoals Mozes de middelaar was van het oude verbond. Hetzelfde kan trouwens ook gezegd worden van zijn broer Aaron. Die hem erbij hielp. Want die was op priesterlijk niveau de middelaar van het oude verbond. Zoals de Hebreeënbrief dat ook zegt. Maar bovendien de vertegenwoordiger van priesterschap. En aan de andere kant stond Hur. Die, als u mij vraagt, de uitbeelding is van de geest. Zijn naam is dan ook het woord voor de geest, maar dan achterstevoren gelezen. Ruach. Goer. Ruach. En ik kan het makkelijk zeggen, want we gaan maar even naar het Nieuwe Testament, voor alle duidelijkheid. Ga maar even naar Romeinen hoofdstuk 8. In Romeinen hoofdstuk 8 namelijk lezen wij in vers 26 en 27. Desgelijks komt ook de geest, ruach, in het Hebreeuws, als het Hebreeuws zou geweest zijn. Daarmee her of goer. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. De biddende geest, om zo te zeggen. En een paar versen verder staat in vers 34... Christus is er die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dus je hebt in vers 26 en 27 de geest, die onze zwakheden te hulp komt en voor ons bidt. Je hebt in vers 34 Christus die voor ons bidt. De profeet als Mozes. En meerder dan Mozes. En dan hebben wij nog, om het compleet te maken, in Hebreeën hoofdstuk 7. Waarover Christus staat dat hij, vers 24, een onvergankelijk priesterschap heeft. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Zodat we hier hebben in Hebreeën 7 de hoge priester, uitgebeeld door Aaron van oudsher. In Romeinen 8, vers 26 en 27, de geest, uitgebeeld door Hur, Goer. En in vers 34 Christus uitgebeeld door Mozes. En daarmee is het verhaal rond. Ik bedoel, deze nieuwtestamentische waarheid, dat wij iemand hebben die onze belangen behartigt, die voor ons onze middelaar is bij God, die onze voorspraak is, of hoe het maar heten mag, die waarheid, die vinden we dus inderdaad reeds in Exodus 17 geïllustreerd. En het is niet de enige plaats. En als je daarna in het Nieuwe Testament op een berg terechtkomt, met iemand die op de berg is om te bidden, dan zou je toch die schriftplaatsen met elkaar moeten vergelijken en tot de conclusie moeten komen dat het allen tekenen zijn van de tegenwoordige positie van Christus, uitermate verhoogd, zeg maar op een hoge berg, verheerlijkt en wel. En daar is hij, ik zal het maar zeggen met de woorden van 1 Johannes 2, daar is hij onze voorspraak bij de Vader. En inderdaad, wij hebben hier te strijden tegen Amalekieten. U weet toch, de Amalekieten zijn in de Bijbel de uitbeelding van, laten we zeggen, van demonen. Van, in ieder geval van overheden en machten in de hemel. Zo'n vast beginsel, overal waar je ze tegenkomt. En waarom, dat ga ik nou niet uitleggen. Nu niet. Maar die strijd van Israël tegen Amalek komt overeen met wat Efeze 6 zegt. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten en tegen geestelijke boosheden in de lucht. Maar in Christus, blijf nog maar even voor het gemak bij Romeinen 8. In Christus zijn wij meer dan overwinnaar. Maar de strijd duurt de gehele dag. Dat is weer een andere geschiedenis. De strijd duurt de gehele dag. Tot aan de avond. Gedurende heel onze bedeling. En de definitieve overwinning wordt daarin niet bereikt. Maar we zijn voldoende sterk om te kunnen blijven staan. En om te kunnen standhouden en staande blijven. Dat zijn de woorden ook in Efeze hoofdstuk 6. Over die geestelijke wapenrusting enzovoort. Kortom, het zijn uitbeeldingen van onze tegenwoordige positie. Dat wil zeggen in onze aardse positie. Maanzieke knapen kunnen wij niet genezen. Want dat is het andere verhaal, hè. Proberen boze geesten uit te drijven. Er komt niks van terecht. We kunnen proberen de zee te bedwingen, maar het lukt ons ook niet. We zijn constant in de problemen. Ik hoop dat u merkt dat het steeds over precies hetzelfde gaat. Of je een Amalekiet hebt of boze geesten, dat maakt niks uit. Of gewoon de woelige baren van de wereldzee. Wie brengt die mensheid eigenlijk in beweging? Lijkt me toch duidelijk? Nou goed, maar hier op aarde duurt die strijd voort. Neemt niet weg dat het mogelijk is om een verheerlijkte Heer te zien. Ik denk dat overal waar Israël ging achter Jozua toen in die strijd tegen de Amalekieten, dat ze ook af en toe eens even opzij konden kijken. Of wellicht vooruit, omhoog. Of misschien achteruit, dat weet ik niet. Hing van de omstandigheden af. Maar dat ze daar konden zien, Mozes, Aaron en Hur. Waarom ook niet? In Hebreeën 12 staat over ons dat wij onze loopbaan zouden lopen. Die is achter de Heere Jezus, achter Jozua aan, ons kruisdragend. Die loopbaan. Niettemin, we zouden onze loopbaan lopen, ziende op Jezus die gezeten is aan de rechterhand Gods. In een verhoogde positie. Zie? En wij aanmerken deze. Hè? Aanmerk toch deze, staat er dan in de Hebreeënbrief. Die zoveel meer heerlijkheid en eer ontvangen heeft dan Mozes, staat er. Hè? Precies, op hem zien wij. En nu even kort, heel kort, want we moeten dringend stoppen en het woord geven aan broeder Johan Bos. Maar het zal u toch duidelijk zijn dat die drie discipelen die met de Heer op die berg der verheerlijking waren, een uitbeelding zijn van inderdaad maar een minderheid onder de gelovigen. Een kwart. Ik hoop het. Zal me verbazen als er nog zoveel waren. Maar dat weet ik niet, hè. Maar van een minderheid onder de gelovigen, die inderdaad aanschouwers zijn van zijn majesteit. Die inderdaad de blik gericht hebben op een verheerlijkte Christus, op die berg. En die dus die Heer kennen die voor ons bidt. En die zich even van de omstandigheden op aarde niet al te veel aantrekken. Want kijk, je kunt die werking van de boze en van zo'n demon, kun je natuurlijk ook gewoon negeren in de wetenschap. Daar komt hier geen eind aan, dat blijft gewoon zo. Wat er ook gebeurt in die wereld, dat blijft gewoon zo voortgaan. De wereld is in de macht van de boze, ligt in de boze. Satan is de god deze eeuw enzovoort en daar is heus niks aan te doen. Maar u en ik, wij worden opgeroepen om de Heer te volgen. En dat is moeilijk genoeg. Dat levert strijd genoeg op. Maar niettemin, wij zouden de Heer volgen en ons bewust zijn van onze hemelse positie, dat is op de berg, enzovoort, en onze blik richten op een verheerlijkte heiland. Wij, de Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij wel. Tenminste, dat kan. En dat is ook de bedoeling. Maar wat de wereld betreft staat daar ook bij, dat zien wij niet. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wij zien alleen maar dat het nacht is, enzovoort. En we hebben problemen met de macht van de boze. Maar beter is de Heer te volgen, op zijn roepstem, tot hem te naderen, tot de troon der genade. Te naderen tot hem die inderdaad de middelaar is van dat nieuwe verbond. Die borg staat voor onze zaligheid en voor onze heerlijkheid ook in de toekomst. En die voor ons zorgt omdat hij altijd voor ons bidt. Het woord is aan broeder Bos.